Maar ik word bijzonder geraakt de laatste tijd door een programma dat heet Baardmannetjes. En dat wordt gepresenteerd door Hans Dorenstein en Nico de Haan.
Dus op de Nederlandse tv.
Ja, dat klopt. Het zit zelfs bij een zender, heet dat Max. En Max is een seniorenzender.
Zijn we weer met ons hokjes, denk ik.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus misschien zegt het iets over mij, misschien zegt het ook helemaal niets. Of meer over onze wereld waarin wij zitten. Maar het is een atypisch programma, maar toch zo herkenbaar. Het zijn twee mannen, twee vogelgekken, zoals ik. En die gaan de natuur in, punt. En ze overnachten eenmaal. En dan wat ze zien, daar hebben ze het over, vogels. Wat ze niet zien, ja, dat is dan pech gehad. De vogels worden niet in beeld genomen met grote telelenzen of sensationeel à la National Geographic. Nee, de camera registreert wat zij zien. En dan wordt op een heel gemoedelijke, kneuterige manier gesproken over vogels. Op een grappige manier, zoals Hans Dorenstein ook is. Hè. Baardmannetje is een vogel, is een soort vogel.
Ja. Maar die twee hebben ook een baard.
Die twee hebben ook een
Hans
baard.
Hans Dorenstein en Nico de Haan zijn ook baardmannen.
Ja, dat klopt.
Ja. Nico de Haan is ambassadeur vogelbescherming in Nederland, dus die kent er ook iets van.
Veel, enorm veel.
En Hans Dorenstein, cabaretier, schrijver, kent er ook wat van, als liefhebber dan.
Ja, kent er heel wat van. Maar Nico kan echt zeggen van, kijk, daar zit een drieteen strandloper tussen de strandlopertjes.
Daar zit een baardmannetje bijvoorbeeld.
Ja, heel frustrerend als je dat ook wilt. Maar je ziet het niet, die man ziet dat. Kijk, dat is een regenwulp. Ik heb nog nooit een regenwulp kunnen herkennen uit een groep wulpen gewoon. Ik vind dat jammer, maar ik ben daar ook wel mee bezig. Vandaar heel herkenbaar.
Ik wil het even horen, hè. Mm-hmm. Laten horen ook. Ze spotten geen baardman in dit fragment. Ze spotten een nachtegaal.
Is dit nou zo?
Ja, zo dichterbij gaan kijken.
Ga jij maar voor, want jij verjaart zo nooit.
Nachtegaal, hè?
Ja, man.
Duidelijk, man.
Ja, hier, nou hoor ik het. Duur. Hij is weg.
Nachtegaal. Ja.
Nee.
Daar heb je hem weer. Hij dacht even na. Maar je ziet hem niet, hè? Dat is typisch nachtegaal. Maar die heeft afgeleerd om in het topje van de boom te gaan zingen.
Waarom?
Als jij s'nachts in het topje van de boom zingt, dan komt er een bosuil of een uil en die pakt jou. Dus ze gaan altijd midden in zo'n struik zitten, zodat ze vanuit die struik alles goed kunnen zien.
Ja.
En zelf in het donker zitten.
Ja.
Dat is de truc. Maar dat doen ze overdag dan ook.
Ja, precies. Ik heb maar één keer, toen kwam die naar buiten. En toen zag ik ook hoe prachtig rood staartje die heeft. Ja. En die was in de zon.
Ja, mooi. Ja.
Ook al is het tv, je hoort meer dan je ziet, begrijp ik. Hè? Want ze horen nu die nachtegaal, maar ze hebben hem niet gezien. Hij komt ook niet in beeld.
Ja, dat klopt. Maar dat is zalig. En het zou nog perfecter zijn, moesten ze eventjes zwijgen nu. Om te horen hoe perfect dat die timing is van die nachtegaal.
Ze zwijgen nu, hè?
Ja,
ze zwijgen.
De nachtegaal is hier niet, hè?
Heeft dat veel kijkers? Weet jij dat?
Geen idee. Het heeft wel twee of drie seizoenen kunnen blijven draaien. Er is nog zo'n natuurprogramma, dat heet Vroege Vogels. En dat gaat over de natuur in Nederland. Het is zo'n prachtig programma.
Dat is een radioprogramma, hè? Dat loopt.
Ook.
Ah, en ook een tv,
ook een
met een tv-versie.
Maar het radioprogramma bestaat al heel, heel lang. Want ik luister er al heel lang naar.
Op zondagochtend.
Op zondag. Oh, hoe zalig kan het zijn.
7:10 en dan word je wakker met Vroege Vogels.
Mm-hmm.
Ik ga er ook iets uit laten horen.
Ah, tof.
Zie je dat?
Even een eerste controlerondje en jij ziet meteen wat hangen, hè?
Ja, je ziet hieronder in het net hangt wat. Je ziet de ogen terugkaatsen, maar ik kan alleen niet zien. Het ziet eruit als een kerkuil.
Nee?
Nee.
Is dit een ranzuiltje?
Dit is een ranzuiltje.
Ja, mooi, hè?
Prachtig beest, hè?
Ja, die ogen, hè, dat oranje.
Hele mooie oranje ogen.
Ja, dat heeft wel wat. Alleen, wij willen voor het zendonderzoek natuurlijk die veldtaal hebben. En dat je dan een randzuil vangt, dat is dan nu even een klein beetje een teleurstelling misschien. Maar we hebben in ieder geval wat te doen.
Menno Bentveld heet de presentator.
Ja, ja.
En die was aan het rondwandelen met een vogelspotter. En ze hebben dus een ransuil gezien. Ze moesten eigenlijk een velduil spotten.
Ja, dat is net iets zeldzamer, een velduil. Maar ja. een ransuil. Het staat ook hoog op mijn lijstje. Ik heb hem ooit gezien, de ransuil. En ik passeerde daar en ik zag hem. Want ik had hem eerst niet gezien. Hij zat op een weipaaltje. En hij keek recht in mijn ogen. En ik bleef staan. En dat is meestal het moment waarop je remt met je fiets, dat hij wegvliegt. Maar die bleef gewoon zitten.
Zo'n beetje zoals de ontmoeting met Freddy Maarten.
Ja, ik denk dat dit nog intenser was. Want die keek ook recht. Zo, een ontmoeting tussen mens en dier, soms heb je dat, hè. Dat ze in elkaars ogen kijken. Bij een kat of een hond, zo heb je dat ook soms. En die ransuil, die keek ook echt. En omdat die ogen vooraan zitten, en omdat die ogen lijken op die van ons, heeft dat iets heel menselijks. En ja, dat staat, en dat heeft echt een minuut lang geduurd.
Kun je dat uitleggen, wat dat dan doet, of wat daar zo fijn aan is, dan zo'n vogel zien? Nee. Of een hert of een konijn voor andere mensen. He, zo een beest gezien hebben. Wat doet dat met een mens?
Ik denk dat ik onzin ga uitkramen als ik daar een verklaring voor zou vinden. Het enige wat ik soms kan denken is dat wat je ziet, dat zijn wij ook. Dat is een soort herkenning. Dat is een soort herkenning van jezelf in dat dier. Want als je lang naar vogels kijkt en observeert en je vraagt je af waarom doet hij dit of waarom doet hij dat, dan kom je eigenlijk tot hele logische verklaringen die je ook bij jezelf zou vinden. Ik heb thuis konijnen en als ik naar die konijnen observeer en ik zeg, waarom zijn die nu zo onrustig? En je begint logisch na te denken, dan kom je eigenlijk tot hele, ja, bijna menselijke oplossingen van, ja, maar zet dat water daar, of doe dit, of doe dat, want ja, je moet gewoon maar naar jezelf kijken. En nu voel ik al dat ik onzin aan het uitkramen ben.
Ja, want waarom zou die uil dan naar jou hebben zitten kijken?
Ja, ik weet het niet. Een ransuil is een heel magisch beest, want je vindt die bijna nergens. Het schijnt dat ze ook samen slapen in een boom met 3, 4, 5, 6, 7 tegelijk, maar wie vindt dat? Dat is een heel maf beest.
En stap jij dan op je fiets, ja, 's morgens, en je denkt, ik ga nu vogels spotten, of was je aan het fietsen en spot je toevallig vogels?
Nee, ik neem een mountainbike en dan ik heb een telescoop en ik heb een verrekijker en ik ga naar het verdronken land van Saaftingen. Soms heb ik koffie bij en dan zit ik in de vogelhut en dan denk ik van, zie mij hier zitten, maar ik ben daar dolgelukkig. Ik ben daar alleen, het is daar stil. En dan opeens een torenval koppeltje zien aanvliegen met 3, 4 jongen en die, denk ik, die jongen leren daar glijvluchtjes uit te voeren en te bidden. Goh jong, dan ben ik zo gelukkig als ik dat zie. En dan kan ik links naar het verdronken land gaan kijken en dan zie ik daar tapuitjes. En dan, het leuke is ook, ja, je ziet dat wel en je denkt van, dit is tapuit. Maar je moet daar voorzichtig mee zijn. En dan heb ik de gids bij. En dan begin ik te kijken van, is het wel tapuit? En is dat dat geluid? Is dat... En het leuke is nog dat je telescoop niet bereik genoeg heeft. Want dan begin je te twijfelen. En dan kan je beginnen zoeken op internet. En onlangs heb ik zo de grote fout gemaakt dat ik dacht dat ik een graspieper gezien had, maar het was gewoon een wijfje, een vrouwtje van een gele kwikstaart. En dat zijn voor mij wel, ja, legendarische fouten.
En maar, aldoende leer je ook bij... Want hoe komt dat jij er zoveel van weet?
Wel, ik ben daar mee opgegroeid. Hè. Mijn vader is entomoloog, die is geïnteresseerd in dagvlinders. Dus wij trokken naar de Ardennen wekelijks, in de vakantie soms dagelijks naar daar. Mijn vader had dan foto's en ik ging dan vogels spotten. Meestal op een ander uur, want vlinders verschijnen pas als de zon goed schijnt en als het heel warm is. Maar voor vogels moet je vroeg zijn of ietske later, wanneer ze aan het fourageren, wanneer dat ze voedsel aan het zoeken zijn. Maar bon, dat lag niet in de weg dat ik dan al van kindsbeen af enorm veel vogels heb gezien en gehoord. En het is ook echt een afwijking als ik in mijn tuin kom en zeg, ah, bonte specht. En dan dat is er. En dan hoor ik dat. En dan zeggen mijn kinderen, papa, wat is dat? Of wat is dat? Hoe weet jij dat je dat hoort en dat je dat kent? Maar ja, ik ben daarmee opgegroeid. Dat is een soort afwijking. Als ik in Denemarken ben nu, met verlof, dan trek ik 2 weken. Dan sta ik op om 4, 5 uur. Voor mij is dat geen probleem. En ik ga naar de kust en wat je daar ook ziet aan vogels, en dan kom ik blijgezind terug, want ik heb de galplevier gezien bijvoorbeeld. Of de waterspreeuw. Ik heb deze zomer een waterspreeuw gezien. Wie kan dat zeggen?
Je zou een goeie zijn voor zo'n vogelprogramma. Want wij hebben zo niks in Vlaanderen. Op radio niet, op tv niet. We hadden vroeger Leven en Laten Leven. Ja, ja. Maar dat zijn de jaren 80, hè, Gilles Klaas. Ja. Mis je dat?
Ja, ik mis dat. Ik mis dat enorm.
Zullen wij anders vandaag proberen een rubriek te lanceren, niet met jou, maar met een eventuele werkzoekende... die dan werk heeft in een rubriek. als die een goede natuurrubriek kan maken.
Ja.
Ja? Ja, ja. We hebben er al één gevonden, die komt zo.
Oké.
Vreemde vogels met Tom Kammaar.
Nee, dat was de jingle die we al gemaakt hebben. Die kwam een beetje te vroeg. We gaan eerst een plaat, hè, want dan moet Tom Kammaar nog binnenkomen. Die doet voor het eerst op de radio een rubriek nu, Vreemde Vogels genaamd. Is het goed?
Okay. Gaan
we proberen of we daar een wekelijkse rubriek van kunnen maken. En With a Girl Like You, het zijn twee mannen die bij mij zitten, Begijn Le Bleu, die net heeft gezegd hoe erg hij dat vindt dat wij geen vogelprogramma, nee, ja, geen natuurprogramma hebben bij uitbreiding. En niet over wilde beesten en zo, hè. Geen safariprogramma, maar een vogels en dieren van bij ons.
Van bij ons, ja, ja, ja.
En dus kwamen we op het idee, we lanceren vandaag een natuurrubriek in de bende, poging 1.
Ja, goed.
Niet met jou, jij zou ook in aanmerking komen, maar goed, je bent hier al en we willen andere mensen ook kansen geven. De jingle die hebben we daarnet voortijdig al gelost, die zullen we nu officieel geven.
Vreemde Vogels met Tom Kammaar.
Ja, dat is een mooie jingle. Wel, hè? We noemen hem onze rubriek poging 1 Vreemde Vogels, omdat hij niet over vreemde vogels gaat. Maar over voor ons vreemde vogels, van dicht bij ons.
Ik hoorde al een grutto.
Ja, nu moet jij niet de kenner uithangen, want we hebben een andere kenner. Die heet Tom Kammaar. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Sollicitant in deze, hè?
Ja.
Voor onze natuurrubriek verder, gepassioneerd natuurliefhebber, vogelspotter, ja, net als Begijn Le Bleu, en vogelringer ook, hè? Jij gaat wel eens als, ja, vrijwilliger op stap voor het Koninklijk Belgisch Instituut.
Dat klopt, hè.
Daarvoor coördineer jij ook het ringen? Dus echt werkloos ben jij niet?
Het instituut coördineert het. Ik ben,
ja,
gewoon vrijwilliger.
Okay, ja, en jij bent vrijwilliger, dus je wordt gecoördineerd door het instituut. Ja. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe in deze. Want hier begin jij nu, of lanceer jij nu, de vogelrubriek van de bende, genaamd Vreemde Vogels. Ja. Ik stel voor dat we het over vogels in de winter hebben. Omdat de winter voor de deur staat. En dan zetten mensen voederplankjes buiten. Vetbollen hangen ze op hun terras. Begijn, doe jij dat ook?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar wel alleen maar als het koud is. Hè.
Zo is het wel makkelijk om vogels te spotten. Gewoon bokken met een vetbol en vogels spotten. Tom Kammaar, jij hebt wat te spotten vogels meegebracht. Om te beginnen deze. Ja. Ik kijk eerst naar Begijn de Bleu. Wat is dit?
Ja, dit is een kolonie mussen. Want dit zijn er meerdere. Je ziet ze minder en minder in die kolonies. Jammer genoeg. In Denemarken heb ik echt nog zo wolken zien vliegen tot mijn grote vreugde.
Tom Kamar, heeft hij het juist?
Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Op zich een vogel die iedereen kent. De huismus, iedereen kent hem. Maar als je met mensen daarover praat, blijkt toch dat veel mensen hem niet herkennen. Iedereen kent hem als een klein, grijs, saai vogeltje. Maar in praktijk, als je... Ik nodig iedereen uit om eens de verrekijker te pakken en echt naar een mus te kijken. Zeker de mannetjes. Het zijn gewoon prachtige beestjes. Een mooie scharkering van grijs, zwart, de vleugels. Mooie scharkeringen van bruin.
Dus die zijn niet zo grijs als wij denken?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Een mooi zwart slappetje en zo. Echt
maar het gaat wel slecht met die huismus. Hè? Dat wordt toch gezegd. Ik zie die beesten ook niet zo vreselijk veel meer.
Dat klopt.
Hoe komt dat?
Wel, hoe dat komt. De huismus is eigenlijk een echte cultuurvolger. Dus die is afhankelijk geworden van de mens. Voor zijn eten onder andere is die afhankelijk geworden van de mens. En vroeger was er heel veel eten te vinden op het land. Ook in de steden nog. Er waren bijvoorbeeld veel paarden die kregen haver. En de mussen die pikten hun graantje mee. Dat is ondertussen verdwenen, ook naar broedplaatsen. Mussen broeden ook bij de mens. Nou, bekend onder de dakpannen. Of in gaten en... kieren in de huizen. Wij renoveren onze huizen.
We hebben geen gaten en kieren meer.
We hebben geen gaten en kieren meer, dus vinden zij ook geen broedplaats meer.
Wat erg. Ja. Want dat eten, dat valt op te lossen. Hè. We hangen die vetbollen. Mm-hmm. Zou kunnen zeggen, dat is het haver van vroeger, de haver van vroeger.
Dat is in de winter zo. Ja. Ja. Nu, in de zomer natuurlijk voederen we over het algemeen niet. Plus ook in de zomer, of tijdens het broedseizoen, dan geven mussen hun jongen zachte insecten. Bladluizen, wormpjes enzovoort. Dus op die manier zijn ze ook goed voor uw tuin. Je moet geen insecticide meer gebruiken. Maar omgekeerd, als je insecticide gebruikt, ga je ook zorgen dat de mus geen eten meer vindt.
Dat is moorddadig eigenlijk. Hè? Dat is eten voor de mussen bij voorbaat doodmaken.
Onbewust moorddadig.
En dus de mussen ook doodmaken.
Inderdaad.
Ja. Wat kunnen we doen? Enfin, geen insecticide spuiten natuurlijk, maar onze kieren en gaten weer openmaken in onze huizen. Is dat dan de oplossing? Want dat is niet iets wat mensen willen horen. Hè?
Nee, dat is misschien niet echt een oplossing, omdat je natuurlijk ook nog aan het milieu moet denken, of naar onze energiebesparingen.
Ja, maar je kan de energienormen niet halen van meneer
Nee,
Tommelijn.
Nee. Maar je kan perfect nestkasten hangen voor huismussen. Dat zijn speciale mussenappartementen zelfs, want zoals Begijn ook zegt, die zitten in troepen samen. Die broeden ook graag samen. Dus je kan nestkasten hangen, mussenappartementen die je in de handel kan kopen.
En die hebben dan gaatjes waar andere vogels niet in kunnen?
Andere vogels kunnen daar eventueel ook in, maar mussen zijn meestal sterk genoeg om die anderen te gaan verjagen.
Oké, we gaan dat doen, hè. Deze zomer een mussenappartement in één keer, stel ik voor. Hè?
Ja.
Begijn, jij ook, hè?
Ik heb zo'n pot hangen al. Dus zo'n mussenpot, ja. En ook voor koolmezen. Maar mag ik nog meer zeggen, of is het allemaal aan Tom nu?
Over de mus?
Ja, nee, over andere. Zijn er nog andere vogels?
Ik ga met een andere aankomen, dan kun je misschien iets aanvullen over... deze. Ja. Die herken ik zelfs. Ja. Ik ben geen vogelkenner, ook geen vogelspotter. Dat is de merel. Hè?
Ja.
En die was bijna niet meer te zien deze zomer. En deze winter dus zeker ook niet.
Ja, klopt. De merel heeft wat klappen gekregen. Er is een virus aan het rondgaan, het Ouzoutou-virus. Dat is eigenlijk een Afrikaans virus. En dat is in 2001 in Europa beland. Via trekvogels waarschijnlijk. En vorig jaar heeft het voor eerst echt zwaar huisgehouden onder de vogels in België, Nederland, Duitsland ook. De merel blijkt daar heel gevoelig aan te zijn. En er zijn dus echt gebieden, streken waar de merel volledig verdwenen was. Nu, dat vult in de winter terug aan met trekvogels uit het hoge noorden.
Ook trekmerels dan?
Ja.
Mm-hmm. Als er één zit, hè, als er deze winter één in mijn tuin zou komen zitten, hoor ik hem dan of zingt hij niet in de winter?
Die zingt niet in de winter. Die zingt enkel om een territorium te verdedigen en dat is tijdens het broedseizoen.
Ja, dus ik kan ervan uitgaan dat er misschien één zit, dat ik hem niet hoef te horen.
Dat je hem niet hoort, maar je kan hem wel zien op je voederplaats.
Ja, en wat we op onze vetbollen zien die we in de tuin hangen, hè, die daar komen eten, zijn mezen, Toch vaak, hè? Dat zijn geen merels, die eten daar niet van, of die zie ik niet.
Ja, die kunnen daar moeilijk aan aanhangen. Dus voor merels moet je voeder op de grond strooien of op een plankje
strooien. Die zijn te zwaar voor zo'n vetbol.
Ja.
Ja, dus mezen komen daarnaar. En zijn dat dan koolmezen, pimpelmezen of staartmezen? Moet ik nu naar het begin kijken?
Maar staartmezen, die zie je maar op een heel klein moment, omdat dat trekkertjes zijn. En je ziet die op een bepaald moment in het jaar, die trekken door. En die zijn ook in groep. Pimpelmezen zijn van een blauw kuifje. Koolmezen zijn herkenbaar aan dat zwart stropdasje dat ze hebben. Koolmezen en pimpelmezen zitten vaak in één tuin, maar een pimpelmees zit in hogere regionen. Dus vandaar dat die elkaar ook niet storen. Een koolmees zit meer dichter bij de grond en een pimpelmees hoger, want het zijn vrij heftige beestjes ook wel.
Het is hier opbod, tussen de twee sollicitanten voor de vogelrubriek. Ja.
We kunnen samenwerken.
Ja, absoluut. Dat kan ook nog tegenwoordig.
Mooi aanvullend, zoals die twee baardmannen.
Trouwens, heb je merel al eens zien vechten? Heb je al eens twee mannetjes?
Nee, maar ik heb wel zondag in Muizen, fietsend langs de Deilen, een groep vogels een reiger zien verjagen. Echt waar.
Ja.
Ik kijk nu weer naar sollicitant nummer 1, Tom Kamaar. Wat was dat voor of wat waren dat voor vogels die zo tekeer gaan?
Ik heb ze zelf niet gezien, dus dat kan ik moeilijk zeggen. Maar er zijn wel vogels inderdaad. Een reiger die bijvoorbeeld een vis vangt. En kauwen, kraaien, meeuwen zeggen van, ik wil die vis ook wel. Die gaan die verjagen om het eten te gaan afpakken.
Ik dacht spreeuwen, omdat die in zo'n groep allemaal dezelfde vliegbewegingen maakten. Zou het kunnen?
Dat kan ook, hè.
Ja. En die dat in de tuin doen, want in de tuin zie je dat ook wel eens, hè? Vogeltjes die verjaagd worden, dus zijn dat dan sperwers?
Sperwers zijn natuurlijk roofvogels die specifiek op andere vogels gaan jagen. Dus dat zijn de grote vijanden van
de
onder andere ook de meesjes in je tuin. Ja, ja, ja. Jazeker. Nu, daar is wel iets leuk aan bij de meesjes. Die hebben hun gedrag of hun roep eigenlijk aangepast aan de sperwer. Dus als je de alarmroep hoort van een koolmees, wanneer een koolmees een sperwer of een roofvogel ziet op een afstand van 30 tot 100 meter, dan gaan ze een heel hoge alarmroep laten horen op een toonhoogte van ongeveer 8000 hertz. Alle andere mezen horen dat, maar de sperwer kan die toonhoogte niet horen op die afstand.
Geweldig.
Dus, ja, dus eigenlijk hebben ze een soort heel luid stil alarm.
En kan de mens hem horen?
De mens kan hem horen.
We gaan eens proberen. Dus dat is de alarmroep van de mees?
Wel, dat is een andere alarmroep.
Ah, oké.
Dus wanneer die hoge toonhoogte, doe ook een beetje zeer aan de menselijke oren, is heel hoog. Wanneer die sperwer dichterbij is, minder dan 30 meter ongeveer, dan gaan ze die lage roep, die je nu net niet horen, gaan ze die roepen. De sperwer hoort die ook. En dan weet de sperwer van, lap, ik ben betrapt.
Ja.
En blijkt uit onderzoek, als de sperwer die tonen hoort, dus die lage tonen hoort, die roep hoort, dat hij vaak zijn aanval gaat afslaan.
En waarom doen ze dan van in het begin niet die lage roep, zodat de sperwer al eerder kan denken, ik bol het maar af, want ze hebben mij gezien?
Dat weet ik niet natuurlijk. Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken, als hij op een afstand ziet, is het niet zeker dat hij hen gaat aanvallen.
Ja.
Dan kunnen ze hem in toog houden.
Ja.
En dan achteraf, mocht hij dichterbij komen, kunnen ze laten weten van ja, we hebben u toch al gezien.
Ik kijk naar sollicitant nummer 2. Weet die het?
Van die roep?
Ja.
Ik wist dat niet, nee. Van die hoge roep, dat wist ik niet. Zeer leuk. Ja. Ik weet wel dat sperwers... Het is een heel opmerkelijke tendens dat en buizerds en slechtvalken en meer en meer in de steden terechtkomen.
Ja.
En daar hun eten vinden, eigenlijk. Vorig jaar hadden we een sperwer op bezoek. Tot groot jolijt van mijn kinderen landde die echt in de tuin. Hij was zo... Wow, echt even alles stil gewoon. Omdat er bij ons veel mezen zitten.
Ja, want die verjaagt dan weer de andere vogels natuurlijk, hè? Of niet noodzakelijk.
Die volgt ook het voedsel. En inderdaad, sperwer is origineel een typisch een bosvogel. Maar komt nu ook heel veel in tuinen voor, ook in stadsparken, in stadscentra enzovoort.
Mm-hmm. Ja, ik ga er nog één laten horen die we deze winter wel zullen tegenkomen. Wat is het, Begijn?
Een roodborst.
Ja.
Ja.
Dat is voor binnenkort, hè? Die zit in de winter in de tuin.
Die zit inderdaad in de winter, nu in de tuin. Heel bekend vogeltje, iedereen kent hem. Hij is ook een aantal jaar geleden uitgeroepen tot vogel van het jaar. Dus heel populair beestje. Maar wat veel mensen niet weten, is dat de roodborst die nu in de winter in uw tuin zit, niet dezelfde is als degene die in de zomer in uw tuin zit. degene, de zomervogel die in je tuin heeft gebroed dit jaar. Die zit nu in Zuid-Frankrijk, in Spanje, Portugal.
Dat is een trekvogel.
Dat is een trekvogel, om daar te gaan overwinteren. Die vindt het hier te koud. Maar nu zitten er ook roodborsten in je tuin. Maar die komen uit het hoge noorden.
Die vinden het daar te koud. Die hebben het bij ons dan weer goed.
Ja. Of zijn het de stand voor, of zijn, is het het tweede broedsel dat hier is? En dat nog niet matuur genoeg is om te trekken?
Nee, die jonge vogels die zijn al volledig, hebben hun volwassen kleed al zo goed als volledig. En die zijn ook al naar het zuiden getrokken.
Ah, ja. Oh, dat wist ik.
Interessant, hè?
Ja. Ah, zalig.
Fijn, hè, zo'n radio.
Inderdaad. Ja. Dus wat speciaal daaraan is ook die roodborsten. Het zijn ook een van de weinige vogels die in de winter ook effectief gaan zingen.
Ja, want er wordt weinig gezongen in tuinen voor
de
rest.
Ja, normaal is dat enkel om een territorium te verdedigen. En dat is het speciale aan die roodborst. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes gaan in de winter ook een eigen territorium gaan verdedigen. Kan er ook heel heftig aan toegaan als ze een andere roodborst tegenkomen. Maar dus in principe heb je in de winter maar één roodborst in je tuin. Die gaat ook zingen. En het kan dus ook een vrouwtje zijn dat zingt. En dat is wel speciaal in de vogelwereld ook. Ja. Normaal zijn het enkel de mannetjes.
Ja. En de merel zingt niet, heb ik ook onthouden, in de winter.
Dat zou ook verspilling van energie zijn trouwens. Hè. In de winter hebben zij een energie nodig om die koude te overleven.
Ja, het is waar. En moeten ze geen vrouwen lokken?
Dat is seksuele selectie. Ja, absoluut.
Interessant. Klopt. Fijn, hè? Zo een beetje slow radio maken.
Ja.
We moeten daarmee doorgaan. Hè?
Zeker.
Tom Kamaar, tot de volgende keer. En Brian Le Bleu, jij komt ook meedoen dan. Hè?
Dankjewel. Ja, absoluut.
Met z'n tweeën.
Absoluut.
Om te best om te interessantst gewoon. Hè? Ja. Dankjewel.
Bedankt.